Gemeente, een paar mededelingen namens de kerkenraad. Dinsdagavond om 8 uur Bijbelkring. Goede vrijdagavond zal de dienst om 7 uur beginnen. Dan zijn er ook twee eerste huwelijksafkondigingen. Adriaan Pieter Nachtegaal en Maria Lena But zullen gaan trouwen. En ook Leendert Jan van Kreuningen en Adriaantje Govendina Looy zullen in het huwelijk treden. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. Op Goede Vrijdag is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede collecte voor kerken in Oost-Europa. Volgende week op de eerste paasdag is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de morgenzang, de versen 4 en 5. Zie op ons neder in gena en verlicht ons hart dat duister is. Wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij zullen samen lezen uit het woord van God zoals we dat beschreven vinden in het 27e hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs. We lezen uit Matteüs 27, de verzen 11 tot en met 31. Matteüs 27, vers 11 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we uit de 56e psalm het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. 56, vers 4. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten welke zij wilde. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. En als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik toen dan doen met Jezus, die genaamd wordt de Christus? Ze zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespuwd hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Getuige te zijn van het feit dat de Heer Jezus daar ook bespot en bespuwd is. Dat waren ook nog de twee dingen die hij in zijn derde lijdensaankondiging zijn discipelen had voorzegd dat gebeuren zouden op de lijdensweg. Daar zou dan inderdaad ook bij gaan horen, zo had hij met profetische zekerheid voorzegd dat de Zoon des Mensen zou worden bespot en bespuwd. En wij hebben daar zojuist van gelezen in de versen 27 tot en met 31 van het 27ste hoofdstuk van Matteüs. Toen namen de krijgsknechten van de stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand, en vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespuwd hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn kleren aan en leidden hem heen om te kruisigen. Laten wij over de bediening van Gods woord Gods zegen vragen. Heere, u geeft ons vanmorgen nogmaals de gelegenheid om de heiland te volgen op zijn lijdensweg. We hebben dat in de afgelopen weken, de lijdensweken, steeds weer mogen doen. En keer op keer hebben we iets gezien van wat hij op zich genomen heeft toen hij het werk van het zalig maken van zondaren verrichtte en wat het hem gekost heeft om dat werk te kunnen volbrengen. Vanmorgen worden we bij nog weer een onderdeel van die Via Dolorosa bepaald En opnieuw stelt u het ons voor de ogen, Heere, wat de Heere Jezus er allemaal voor heeft moeten, maar ook willen doen om waarlijk zaligmaker van zondaren te kunnen zijn. Laten we ervan onder de indruk mogen komen, Heere, van wat Hij heeft willen doorstaan. En ook van de wijze waarop Hij het allemaal heeft kunnen doorstaan. Maar laten we er ook van onder de indruk komen, Heere, als U ons er vanmorgen bij bepaalt hoe verschrikkelijk verdorven het mensenhart is. En wat een mens allemaal niet durft te doen, zelfs tegen de heilige Gods. Heere, laten wij door beide dingen echt niet alleen maar onder de indruk komen, maar geef dat het ook verder mag gaan in onze harten en dat het ons van twee dingen zal mogen overtuigen. Echt voor uw aangezicht overtuigen dat wij in geen enkel opzicht deugen, maar dat de Heere Jezus Christus nu een volkomen zaligmaker is. En mogen we deze geestelijke winst ontvangen, Heere, op deze laatste lijdenszondag. En wilt Gij door uw Heilige Geest het woord der prediking dan ook toepassen aan onze harten. Opdat de overdenking van het lijden van de Heere Jezus Christus, zoals we dat in dit jaar met elkaar als gemeente hebben mogen doen, niet te vergeefs zal zijn geweest en niet aan ons voorbij zal gaan, maar dat het waarlijk vruchten mag dragen en zegen mag brengen en het ons geestelijke winst zal opleveren. Heren, wij vragen u, wees dan in ons midden met de krachtige en de onmisbare werking van uw Heilige Geest. En wilt u getuigenis geven aan het woord van uw genade. En alles uit ons midden weren of voorkomen wat ons geestelijke schade zou kunnen doen. Laat de vorst der duisternis de gelegenheden die hij zoekt niet kunnen vinden en niet kunnen gebruiken om uw woord in zijn loop te stuiten en onze harten op andere dingen te richten dan waarop ze in de kerk gericht behoren te wezen. En laten wij zelf ook de duivel geen gelegenheid geven om zijn werk te doen, waardoor het woord krachteloos wordt en waardoor de kerkdienst straks ook nog een keer tegen ons zal getuigen. Want dan zaten we er wel onder en we waren er met ons hart niet bij. En zelfs met onze gedachten misschien niet eens. Maar dat rekent u wel aan. Heren, wij vragen van u, leg ons alle onder beslag van het evangelie. En mogen wij van u die zegen ontvangen, dat alles dan ook met orde en in rust zal mogen verlopen. En dat er niets zal zijn waardoor de kerkdienst verstoord zou worden. Geef gij uw zegen aan alle arbeid in uw koninkrijk, waar het evangelie van de Heere Jezus vandaag ook mag worden verkondigd, kom er daarin mee en geeft u er getuigenis aan en doet u het alles meewerken tot de uitbreiding van uw koninkrijk en daarin ook tot de verheerlijking van uw naam. Mogen degenen die van u roeping ontvangen hebben om het evangelie te verkondigen, die taak ook verrichten in diepe afhankelijkheid van u, maar ook bekwaam gemaakt door uw geest en getrouw gemaakt ook door uw geest. Opdat ze te rechtvaardigen mogen aanzeggen dat het hem wel zal gaan, maar opdat ze met evenveel overtuigingen te goddeloze zullen aanzeggen dat het hem kwalijk zal gaan, zolang hij of zij zich niet bekeren. En mogen zo het woord met kracht en met overtuiging verkondigd worden tot afbraak van het rijk van de boze en tot opbouw van het rijk van uw Zoon, Jezus Christus. Geef uzelf te kennen, Heere, als die grote genadige God die zondaren zalig maakt, die een kerk bezig zijt te vergaderen en die uiteindelijk definitief zult triomferen over al de listen en de lagen van de boze. Heere, wees u met hen die niet naar de kerk konden, zieken en mensen op hoge leeftijd en mensen die ook nog weer andere redenen hebben waarom ze naar de kerk niet meer kunnen of tijdelijk niet kunnen. Wees een ieder van hen genadig en goed en bezoek ook hen met uw heil. Als er moeite, grote moeite zijn, verdriet, een lege plaats en dus ook rouw, zorgen, Heere, laat het oog maar op u gevestigd zijn. En wilt gij uzelf dan niet onbetuigd laten, maar betoon het dat ge een helper in de nood zijt, een toevlucht te allen tijden. Vergeef onze zonden. Heere, we brachten onze zonden mee. We zijn erdoor aangetast. We dragen de zonde in ons hart. Het is een stuk van ons. Het heeft ons bestaan doortrokken. Verlos ons en vergeef genadig alles wat wij misdeden. Was ons in uw bloed, o Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen Psalm 41, de versen 3 en 4. 41, de versen 3 en 4. Gemeente, het is dus allemaal precies zo gegaan zoals de Heer Jezus een aantal weken voordat die lijdensweek begon zijn discipelen al had aangekondigd. Tot in de kleinste details toe is het allemaal letterlijk gebeurd. Hij is aan de schriftgeleerden en de overpriesters overgeleverd. Ze hebben hem ter dood veroordeeld. Hij is daarna aan de heidenen overgeleverd. Hij is gegeeseld. En vanmorgen zien we dat hij ook bespot is en bespuwd. Het is allemaal vervuld. Wat Jezus profetisch had voorzegd en wat in het Oude Testament door de Oud-Testamentische profeten, als God hen daarover te spreken gaf, ook al was voorzegd, het is allemaal gebeurd. Pilatus heeft tenslotte toegegeven aan de eisen van de Joden. Hij had alles geprobeerd om tot een andere uitspraak te komen. Hij wilde dat ook het liefste. Op grond van het feit dat hij zelf na onderzoek bevonden had dat Jezus onschuldig was en dat van al de beschuldigingen die tegen hem ingebracht waren er niet één steekhoudend was. En voor zover het dan ging over zaken van de Joodse wet en de Joodse godsdienst, wel, daar zal Pilatus zich niet druk om maken en daar zal hij zeker geen doodvonnis over uitspreken. Maar al de pogingen die hij gedaan heeft om aan een vrijspraak en een vrijlating van de Heer Jezus te ontkomen zijn mislukt. De onwil van de kant van de Joden was zo groot, zo definitief. En de dreigingen die zij van hun kant in de richting van Pilatus uiten waren ook zo duidelijk dat Pilatus tenslotte gezwicht is en het recht maar gelaten heeft voor wat het was. En maar toegegeven heeft aan die verschrikkelijke eisen van de Joden, Jezus zou moeten worden gekruisigd. En voorafgaande aan die kruisiging vond dan de geeseling plaats. En toen Pilatus eenmaal die weg opgegaan was, heeft hij Jezus aan de soldaten overgegeven, die hem straks zouden moeten wegbrengen. Maar die dan voorafgaande aan die wegleiding en aan de kruisiging eerst nog gelegenheid hadden om hun ruwe spel met hem te spelen. Zowel Matthäus als Marcus beschrijven ons deze gebeurtenissen nogal gedetailleerd. En het valt op, als je het in het oorspronkelijk leest, met name bij Marcus, dat Marcus er alles aan doet om ons die het evangelie lezen tot oor- en ooggetuigen te maken. Marcus schrijft die dingen notabene in de tegenwoordige tijd. Alsof het zo daar gebeurt terwijl hij het ziet en het opschrijft. En doordat hij het zo aan ons voorstelt en doordat lezers van het evangelie er zo van op de hoogte komen, wil hij ons allen als het ware meenemen naar die rechtszaal, naar dat rechthuis, naar die plaats waar Jezus bespot gaat worden. En wij worden daar allemaal in de geest neergezet. En het beroep op onze ogen en oren wordt gedaan om ze in te spannen, om te zien en te horen wat daar gebeurt. Wij moeten het echt zien gebeuren. Het vindt allemaal plaats in het rechthuis. Dat is de plaats waar Pilatus tijdelijk zijn verblijf had. Normaal woonde hij in Caesarea, maar bij bepaalde gelegenheden, onder andere de grote feesten, zorgde hij ervoor dat hij in het centrum van Israëls godsdienstige leven, dus in Jeruzalem, was. Want daar kon van alles gebeuren met die Joden die toch eigenlijk altijd weer onberekenbaar waren. En dan waren er bij de gelegenheid van die grote feesten meestal ook heel wat meer Romeinse soldaten samengetrokken. Zodat als Pilatus Jezus overgeeft om gekruisigd te worden, er niet alleen maar een aantal soldaten op dat moment dienst hebben en dus dienst moeten verrichten en de opdrachten moeten uitvoeren, maar er zijn er in het garnizoen nog heel wat meer die geen dienst doen, maar die toch paraat hebben te zijn en die op moeten komen zodra er reden is voor hun activiteiten. Maar ook die soldaten die geen dienst doen, worden bij de nieuwe vernedering van de Heer Jezus betrokken. Want we lezen dat ze over hem vergaderd hebben, de ganse bende. Allen die er aanwezig waren. Ook diegenen die geen dienst deden en die daar maar wat zaten te dobbelen of wat soldaten dan ook doen in hun vrije tijd. En die zich in het algemeen gesproken grenzeloos verveelden. En die best een verzetje konden hebben. Best wat afleiding konden gebruiken. En het gebeurt dan zo dat ze de nodige afleiding nu inderdaad krijgen. Tijdens het proces is een en andermaal het koningschap ter sprake gekomen. Pilatus heeft een paar maal aan Jezus gevraagd. Bent u wat ze zeggen dat u bent? En dat u wat u pretendeert te zijn? Bent u de koning der Joden? En Johannes 18 vertelt ons dat de Heer Jezus heel serieus op die vraag is ingegaan. Tenminste de eerste keer. Later, nadat hij gezegd heeft wat hij moest zeggen, heeft hij er het zwijgen toegebracht. Gedachtig aan het woord uit Spreuken ongetwijfeld. Antwoordt de zot niet naar zijn dwaasheid. Maar de vraag is blijven hangen ook bij die soldaten. Die gedachten, de koning der Joden. Daar ziet hij weliswaar helemaal niet naar uit. Maar toch, het is een mooie gedachte om verder te spinnen. En dan hun spel op grond daarvan met hem te spelen. Het zogenaamde koningsspel. Maar dan moet hij er ook wel als een koning uitzien. En dus moet hij een mantel hebben die bij een koning past. Ze doen hem een purperen mantel om. Want zo ging dat bij mensen die nogal hoog geplaatst waren en zeker bij officiële gelegenheden. Dan vertoonden die hooggeplaatsten, onder andere de keizer en ook nog wel een paar anderen, zich in een purperen mantel of een scharlakenmantel. Echt iets keizerlijks. Echt iets waardoor de waardigheid, de majesteit uitgebeeld werd. Nou, een echte mantel van die kleur zullen ze daar in Jeruzalem wel niet voorhanden gehad hebben. En als die er al geweest is, dan zou hij natuurlijk wel ergens veilig en zuinig bewaard zijn gebleven. Dus het zal wel zoiets geweest zijn dat op zo'n purperen kleed van de keizer leek. Misschien wel een ruwe soldatendeken in dezelfde kleur. Die wel voorhanden was en die ze zo eventjes konden voor de dag halen. En die hebben ze toen over de rug van de Heer Jezus gegooid. Nadat ze eerst zijn eigen kleren van zijn rug hadden afgetrokken. Weet u nog dat hij gegeeseld is? Weet u nog wat de gevolgen waren van geeseling? De rug open geploegd was. De huid gebarsten was. Dat er wonden waren ontstaan. Dat er bloed uit die wonden sijpelde. Na die geeseling hebben ze Jezus kennelijk weer zijn kleren aangetrokken. En zijn bebloede rug is bedekt met zijn eigen kleren. Maar dan kleeft zijn kleed aan zijn kapotte rug vast. En ze hebben hem zijn kleren afgerukt. Niet voorzichtig zoals een verpleegkundige dat doet als ze een wond gaat verbinden. Om niet nog meer kapot te maken. Maar dat heeft, die kleren hebben ze van zijn rug gescheurd. met alle gevolgen van dien. En toen hebben ze die purperen mantel eroverheen gehangen. Nou, laat dat nou misschien dan zo'n ruwe deken geweest zijn in een donkerrode kleur. Wat een wreedheid is dat alleen al. Hij moet natuurlijk ook nog een kroon hebben. Dat hoort ook bij een koning, nietwaar? Maar waar haal je nou het teken van de koninklijke waardigheid in één keer vandaan? Er is er een die een idee heeft en hij loopt de paleistuin in. En hij weet daar wel een paar doornstruiken te staan. En met gehandschoende handen plukt hij een paar van die doornen eraf. Van die stekels. En hij vlecht ze in elkaar. En als hij terugkomt, dan zijn de anderen tevreden. Ja, mooi, prachtig, een doornkroon. Laat het een doornenkroon zijn. En ze zetten hem op zijn hoofd. En Jezus wordt uitgenodigd om het hoofd te buigen en hij wordt gekroond. En die doornen prikken in zijn huid, in zijn vlees. En het bloed sijpelt uit de wonden. Maar nou heeft hij een kroon. Nou lijkt het nog meer. Maar een koning heeft ook een scepter. Het teken van zijn waardigheid. Een rijkstaf. Waar halen ze die vandaan? Een rietstaf is genoeg. Goed genoeg. Ook al is het ding een beetje slap. En ze drukken hem en Jezus moet zijn hand open doen. Ze drukken die staf in zijn rechterhand. Nou lijkt het helemaal wat. De koning der Joden. Officieel gekroond. En nu kan hun plezier pas goed beginnen. Want dit is allemaal nog maar voorspel. Dit is allemaal nog maar de inleiding voor wat volgen gaat. Want nu ze de koning hebben, nu zullen ze hem hulde gaan brengen. Eer gaan bewijzen. Eerst met woorden. En ze komen naar hem toe, de een na de ander. En ze buigen de knieën voor hem. En ze zeggen hem, wees gegroet, koning der Joden. Voor Caiaphas en het Sanhedrin is hij bespot in zijn profetisch ambt. Ze hadden hem geblinddoekt en ze hadden hem geslagen. En ze zeiden tegen hem, profeet bent u immers, profeteer dan, wie heeft u geslagen? En zo maakten ze een karikatuur, een bespotting van zijn profetische ambt. En hier wordt hij bespot in zijn koninklijke ambt. En ze laten hem het goed voelen. Hij, de koning der Joden. Wat een machteloos mens. Wat een verachtelijke koning. En het klinkt in de woorden die ze spreken door. Het is niet serieus. Het lijkt zelfs niet eens serieus. Het heeft helemaal niet de bedoeling om serieus over te komen. Maar het is alleen maar spot als de een na de ander de knie voor hem buigt. En tegen hem zegt, wees gegroet, koning der Joden. En dan volgen de andere eerbewijzen. Allemaal uitgedrukt op een wijze die te kennen geeft dat ze deze dingen bij herhaling hebben gedaan. Ze hebben hem ook geslagen. Ze hebben hem ook bespuwd. En ze hebben hem nog meer vereerd. Met de rietstaf die hij in zijn rechterhand geklemd had, omdat ze die in zijn hand gegeven hadden. Met die rietstaf die ze een ogenblik uit zijn hand halen, hebben ze de doornenkroon nog vaster op zijn hoofd geslagen. Zodat de doornen er nog dieper in doordrongen en priemden. En ze zijn naar hem toegekomen. Zoals dat in die tijd wel gebruikelijk was bij de verering van een hooggeplaatste en bij het betonen van onderdanigheid en gehoorzaamheid en het beloven van gewillig gehoor te zullen geven aan de bevelen van zo'n hooggeplaatste. En daar zinspeelt ook het woord uit de tweede psalm op. Kust de zoon, ze zijn op hem toegelopen, alsof ze hem wilden kussen. En toen ze vlak bij hem waren, en weer één voor één, de een na de ander, kusten ze hem niet, maar ze spuwden hem in zijn gezicht. Het ultieme bewijs van absolute minachting. Als je dat met iemand doet, hem in zijn gezicht spuwen. En toen hebben ze de knieën nog een keer voor hem gebogen. Eigenlijk staat er dat ze zich toen plat op de grond lieten vallen. En net deden alsof ze in grote onderworpenheid hem alle hulde bewezen die een koning verdient te ontvangen. Maar zo'n spel gaat ook vervelen. En als je allemaal je beurt gehad hebt, dan ga je niet nog een tweede keer. En toen ze het spel genoeg gespeeld hadden in hun gevoel, toen hebben ze hem die purperen mantel weer van de rug gehaald. En ze hebben hem zijn eigen bebloede kleren weer aangetrokken. En dat zal ook niet zachtzinnig gegaan zijn. En tenslotte hebben ze hem weggeleid om hem te gaan kruisigen. Ja, Johannes vermeldt er nog even bij, wat de andere evangelisten dan niet vermeld hebben, dat toen Pilatus Jezus er zo uit zag zien, dat hij toen nog een poging gedaan heeft om de Joden tot andere gedachten te bewegen. En hij heeft hem, voordat Jezus met de soldaten weggevoerd werd, nog even aan de Joden tentoongesteld en gezegd, kijk nou eens, is dat nou niet een voorwerp om medelijden mee te hebben? Is dat nou niet iemand die genoeg geleden heeft? Zie de mens. Maar ook die poging mislukte. En toen kon het niet anders meer. Toen moest Jezus naar Golgotha. Gemeente, ik zei u, de manier waarop de evangelisten dit beschrijven, laat ons zien dat we er in de geest bij moesten zijn. Ik hoop dat u erbij was. Met al uw aandacht. En dat u het gezien hebt. En wat is nou uw reactie? Voel je nou verontwaardiging vanwege dat laffe gedrag van die soldaten die met z'n allen die ene die toch al zoveel geleden heeft wel aankunnen? Verachting voor het gedrag van die soldaten die ene mens die toch al machteloos was zo naar beneden haalde en zo kleineerden en zo bespotten? Voelt u innerlijk afkeer als u dat toch bloederige tafereel voor uw ogen ziet? En als u zich probeert in te denken hoe zo'n rug van een gegeestelde eruit ziet? En wat er gebeurt op een hoofd waar een doornenkroon op gedrukt staat, als het bloed in dunne straaltjes over zijn wangen sijpelt? Voelt u een innerlijke afkeer van zo'n verschrikkelijk ontluisterend beeld? En krijgt u nou misschien medelijden met hem die al zoveel heeft moeten doorstaan? En kunt u het begrijpen dat die dochters in Jeruzalem straks beginnen te klagen en te wenen als zij hem met zijn bleke gelaat en zijn bloedstrepen op zijn gelaat langs de straten van Jeruzalem zien lopen? En toch zijn dat niet de reacties die de Heere van ons vraagt. En we moeten er zelf voor oppassen dat we al te zeer uit de hoogte op die soldaten neerzien. Want zij zijn het niet alleen die hem deze jammeren aandeden. En we moeten er zeker voor oppassen om te eindigen in medelijden met de lijdende zaligmaker, alsof hij daarop zit te wachten. Dan zegt hij tegen ons ook: weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Er is meer reden om over jezelf in te zitten dan over mij. Wat zal dan de reactie moeten zijn, gemeente, als we in de geest aanwezig zijn in dat rechthuis van Pilatus en als we dit verschrikkelijke tafereel zien en als we deze nieuwe vernedering van de zaligmaker aanschouwen? Let u met mij eerst eens op de Heere Jezus zelf. En let u nou eens niet even op wat die soldaten deden en hoe ze het deden en waarmee ze het deden en met welke intentie ze het deden. Maar let u met mij nou eens op de Heere Jezus en hoe hij dit alles heeft ondergaan. Want zeker hier in dat rechthuis van Pilatus krijgen wij onderwijs in de opperste en uiterste verdorvenheid van het mensenhart. Daarover straks nog een woord. Maar hier krijgen we ook onderwijs in het werk en in de persoon van de zaligmaker. En laat ik dan het zo mogen formuleren, gemeente, dat als wij Jezus zien, bespot door de soldaten, met die purperen mantel aan en die doornenkroon op het hoofd en die rietstaf in de hand en dat vuile speeksel van die soldaten op zijn gezicht, en die bloedstrepen over zijn wangen, dat we dan te zien krijgen de heerlijkheid van Christus. Ja, wat is hij heerlijk, majesteitelijk, groot in de manier waarop hij dit alles verdraagt. Wilt u graag van de Heere Jezus horen? Hebt u er belang bij gekregen om hem te horen verkondigen? Om hem uitgestald en voorgesteld te krijgen in de prediking? Omdat hij het is die uw ziel mocht gaan liefkrijgen? Hebt u er begeerte naar om de zaligheid in de zaligmaker en de heerlijkheid van de zaligmaker te zien? Om nog eens een keer opnieuw bevestigd te worden in de overtuiging waar de bruid in het hooglied van spreekt: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan nodig ik u uit om nu op hem te zien, zoals hij daar zich de heerlijke betoont. Waarin dan? In het feit dat hij onder dit alles zwijgt. U kent de vergelijking die Jesaja in het bekende Lijdenshoofdstuk 53 trekt tussen de knecht des Heren en het schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders en het lam dat stom is, ook als het naar de slachtbank geleid wordt. En zo was Jezus. Als een schaap, stemmeloos. En als een lam, zonder weerwoord. En daarin ligt zijn grote beheersing. Daarin ligt zijn goddelijke majesteit. Hij heeft het gezegd nog niet zo lang geleden, in de nacht die aan deze dag vooraf gegaan is, toen zijn discipelen voor hem wilden strijden. En toen hij tegen Petrus zei: weg met dat zwaard. Ik kan mijn vader bidden en hij zal mij bijzetten 12 legioenen engelen, 72.000 engelen. Ik hoef er maar één verzoek om te doen. Toen deed hij het niet. En hier deed hij het niet. En zelfs zonder engelen. Wat heeft hij het in de dagen die hieraan vooraf gegaan zijn bewezen? Toen ze hem wilden stenigen, maar het niet konden Vanwege de blik in zijn ogen en vanwege de majesteit die uit zijn hele postuur straalde. Toen ze hem van de steilte van de berg wilden gooien in Nazareth om hem te pletter te laten vallen in het ravijn. En ze het niet konden vanwege zijn majesteit die van hem uitstraalde. Zelfs zonder engelen, zelfs zonder één engel, had hij ze allemaal achterover kunnen doen vallen, zoals hij het in Gethsemane ook gedaan had toen ze kwamen om hem te arresteren. En toen ze gezegd hadden dat ze Jezus de Nazarener zochten en hij zei, ik ben het. Maar er is geen soldaat hier die achterover valt, er is geen soldaat wiens handen lam worden als hij die mantel over Jezus' rug wil gooien. Er is geen soldaat die in één keer geen gebruik meer kan maken van zijn vingers als hij die doornenkroon vlecht. Ze mogen het allemaal doen. En Jezus laat hen allemaal begaan. En als ze hem bespotten en hem honen, dan is er geen weerwoord. Als ze hem uitschelden, scheldt hij niet terug. Als ze hem leed doen, dan dreigt hij niet. Hij geeft het allemaal naar het woord van Petrus in 1 Petrus 2 vers 23 over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Deze zwijgende borg, die in zijn zwijgen nog heerlijker is dan wanneer hij zou hebben gesproken. Die in zijn zwijgen openbaart dat hij gewillig is om al het recht van God te voldoen en niet te rusten voordat hij het alles wat hij beloofd heeft te doen ook werkelijk gedaan heeft. Deze zwijgende borg, die als een schaap stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders en stom is als een lam dat naar de slachter geleid wordt. Deze zwijgende zaligmaker is het geheim van de zaligheid van zondaren. Heb u het gezien, de heerlijkheid van zijn zwijgen, van zijn aanvaarden, van zijn drinken van de beker gevuld met de gramschap Gods, van zijn gewilligheid om alles te doen wat gedaan moest worden? Kijkt u dan nog eens. En dan kunt u ook de heerlijkheid van zijn overwinnend geloof zien. En om dat te ontdekken, gemeente, moeten wij schrift met schrift vergelijken. En dan denk ik aan de woorden, en ik heb ze in de Leidersweken nogal eens een keertje eerder aangehaald, toen het ging over Jezus die naar Jeruzalem ging en vastberaden naar Jeruzalem ging. Jezus die toen zijn discipelen het niet meer begrepen waarom hij naar Jeruzalem ging, maar wel de vastberadenheid zagen in zijn blik en de zekerheid waarmee hij zijn naderend lijden tegemoet ging. Ze zullen toch op een gegeven ogenblik gedacht moeten hebben aan die woorden van de profeet Jesaja in een ander hoofdstuk in zijn profetenboek. Niet hoofdstuk 53 dit keer, maar hoofdstuk 50. En zo heeft hij het beleefd, de borg. Zoals hij het profetisch Jesaja al heeft laten opschrijven, eeuwen geleden. Toen legde hij Jesaja al in het hart. En toen gaf hij Jesaja al in de pen. Met welke gemoedsgesteldheid hij dit alles zou ondergaan. Vers 6. Ik geef mijn rug degene die me slaan. Als hij zijn rug niet gegeven had, niemand zou iets hebben gekund. Niemand zou iets hebben gekund. Maar hij geeft zijn rug. En hij geeft zijn wangen aan degene die hem het haar uitplukken. Als ze hem een klap in zijn gezicht geven, dan misschien nog eventjes flink aan zijn baard trekken om een bos haar eruit te rukken. En hij verbergt zijn aangezicht niet. Hij doet niet zoals die soldaten komen met hun lippen gevormd alsof ze hem kussen willen om dan te spuwen. Dan ontwijkt hij niet zoals hij dat had kunnen doen. Dat speeksel. Zijn aangezicht verbergt hij niet voor smaadheden en speeksel. Het gebeurt van zijn kant allemaal vrijwillig, gemeente. En hoe kan hij dat dan doen? Nee, niet omdat hij zich er niet aan kan onttrekken. Niet omdat hij de gans machteloze is. Niet omdat hij er onverschillig voor is. Hij heeft het allemaal gevoeld. Hij heeft net zulke zenuwen gehad als wij in zijn menselijke lichaam. En hij heeft net zoveel pijn gevoeld als een ander mens voelt als hij een klap krijgt. Of als een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt wordt. Of als zijn kleren van zijn kapotte rug gescheurd worden. Hij heeft het allemaal gevoeld. En hij heeft het misschien nog veel meer en intenser gevoeld dan een zondaar het kan voelen. Want hij was een ganse rein schepsel zonder enige afwijking. En hij heeft de vernederingen gevoeld. Hij heeft de ontering gevoeld. Wat gaf hem dan kracht om zijn wangen te geven en zijn aangezicht niet te verbergen? Hij zegt het, Jesaja heeft het al mogen profeteren. Zijn woorden in de mond en in de pen van Jesaja. Want de Heere, Heere, helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Wat? En hij werd toch te schande. Hij werd toch beschadigd. Hij werd toch vernederd. Tijdelijk. Tijdelijk was er de smaad. Was er de spot. Was er het speeksel. Maar straks. Straks niet meer. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want ik weet, en hij heeft het geweten daar, ondanks alles, ondanks de pijn en ondanks de smaadheden, ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij. Had hij het niet tegen zijn discipelen gezegd, gij zult mij allen verlaten, en nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met me twisten? Zie, de Heere, Heere, helpt mij. Wie is hij die mij zal verdoemen? Zie, ze zullen altemaal als een kleed verouden. En de mot zal ze opeten. Nu hebben ze macht. Nu kunnen ze doen met hem wat ze willen. En als ze hem willen bespuwen, dan kunnen ze dat doen. En als ze hem willen slaan, dan kunnen ze dat doen. En als ze hem nog meer kunnen pijnen, willen pijnigen, dan kunnen ze dat doen. Maar ze zullen als een kleed verouden. En de mot zal ze opeten. God is het die mij rechtvaardigt. En dat is de waardigheid van zijn geloof. Hij ondergaat het, maar het is tijdelijk, hij weet het. Het is van voorbijgaande aard straks. Straks komt de glorie, de heerlijkheid. Straks is het lijden voorbij. Straks worden alle tranen afgewist. Straks wordt zijn gezicht gereinigd van dat vuile speeksel. Straks helen zijn wonden. Straks. En hij ziet het. Hebreeën 12 getuigt het. Hoe kon hij het allemaal verdragen? Hoe kon hij de schande verachten en het kruis dragen? Hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. Hij heeft daar geleden, maar hij heeft in het geloof gebogen. En hij heeft onder de slagen en onder de bespottingen het oog op God gericht gehouden. En hij heeft het geweten, de Heere, Heere, helpt mij. De Heere is bij mij. Nu kan ik nog tot schande gemaakt worden. Nu kan ik nog als een minderwaardig schepsel behandeld worden. Maar straks, Als mijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal ik zaad zien. Dan krijg ik loon. Want de Heere, Heere rechtvaardigt mij. En als we dan zo op de Heere Jezus zien, op de heerlijkheid in zijn zwijgen, de heerlijkheid in, en dat was het voor hem ook, zijn geloofsbeoefening, dan mogen we hem ook nog zien in de heerlijkheid van zich, zijn zichzelfgevende liefde. Het de leidersgeschiedenis begint in Matthäus, in Johannes 13 met die diepe woorden, dat Christus de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde. En dat betekent ook dat zijn liefde hem kracht gegeven heeft en steeds weer gegeven heeft om alles te verdragen. En hier zien wij hoe ver die liefde van Christus ging. Hoe ver hij in zijn zelfovergevende liefde wilde gaan. En wat hij er allemaal voor heeft willen doen. Kijkt u ook nog eens even naar de symbolen die hier gebruikt worden. De symbolen die hier gebruikt worden, dat zijn nou ook de dingen die spreken van het werk dat hij aan het doen is. Doornenkroon. Waar komen de doornen vandaan? Aardrijk zal om uwentwil vervloekt zijn. Doorns en distels zal de aarde voortbrengen. Doorns en distels zijn een gevolg, een direct gevolg, een consequentie in de natuur van de zonde van de mens. Doorns en distels, kijkt u ze er maar eens op aan. Ze kunnen soms nog verleidelijk mooi lijken ook, de bloemen, de distels. Maar ze zijn een symbool van de vloek, die om onzentwil over de aarde gekomen is. En die vloek rust nu op Jezus. Zoals hij straks aan het kruis gehangen wordt en dan nog veel dieper tot een vloek gemaakt wordt. En u weet wat de vloek is. Dat is nog dieper dan Gods toorn. De vloek van God, dat is het eeuwig oordeel. Dat ligt op ons. En dat neemt hij nu ook. En die purperen mantel, dat spotkleed, wij waren ook een keer koning. We waren door de Heere aangesteld om de hof te bebouwen en te bewaken. We waren aangesteld op deze aarde. Om die aarde in de naam van de Heer in cultuur te brengen. Koningen. Maar weggelopen koningen. En daarom ook afgezette koningen. En daarom ook spotkoningen. En als je nou nog pretenties wilt hebben om koning te zijn in geestelijke zin, dan moet je je realiseren dat je niet meer bent dan een spotkoning. Een karikatuur van wat je was. En dat kan ons ootmoed leren. Maar als Jezus daar met die purperen mantel aangekleed is en erop lijkt, dan zegt God in de hemel, kunt u dat vatten? Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En laten ze hem dan bespotten als de koning der Joden. En laat Pilatus dat dan straks ook doen door het opschrift boven het kruis. Maar hij is het. Hij is het echt. Koning van een ieder die waarlijk Jood mocht worden. En die het geleerd heeft om God in zijn leven te loven. Want dat is ten diepste de betekenis van Jood. Iemand die God looft. En die rietstaf. Die spotscepter. Hij heeft een staf. Hij heeft er twee. Als koning en als rechter. Hij heeft een ijzeren roede. Met waarmee hij verplettert al zijn vijanden. En hij heeft de gouden scepter. Die hij toereikt aan elke boetvaardige. En al waren zijn handen vastgenageld aan het kruis. Waartoe naast hem die boetvaardige moordenaar hem smeekte: Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Toen heeft hij hem die gouden scepter toegereikt. En dat speeksel. Gemeente, wij verdienen bespuwd te worden. Want we hebben het beeld Gods dat hij geschapen had zo misvormd en zo naar beneden gehaald. Dat we geen ander lot verdiend hebben dan bespot en bespuwd te worden. En als we hier nou getuigen van zijn, van wat Jezus gedaan heeft en hoe Jezus het gedragen heeft. Kijkt u dan ook nog eens een keer naar die soldaten. Maar niet met de bedoeling om die soldaten nou te gaan veroordelen. En niet met de bedoeling om die soldaten uit de hoogte op hen neer te zien. Maar om jezelf nou eens even naast die soldaten te zetten. En je de vraag te stellen, ben ik nou eigenlijk in de grond van de zaak wel anders? En als iemand dan nog zou durven zeggen, ja, dat zou ik niet gedaan hebben. Dan is dat alleen maar bewijs van gebrek aan zelfkennis. Gemeente, wij zijn niks beter. En wie denkt dat hij beter is en wie denkt dat hij het beter doet, die vergist zich. En die heeft heel hard nodig dat de Heere zijn ogen eens gaat openen. Zodat hij gaat zien wie hij werkelijk is. Denkt u dan dat wij in staat zouden zijn geweest om de Heere Jezus al dat lijden en al die jammeren aan te doen? Gemeente, wij doen nooit anders. Wij doen nooit anders. Je kunt de Heere Jezus slaan met een rietstaf. Je kunt hem pijn doen met een doornenkroon op zijn hoofd te drukken. Je kunt hem bespotten door hem zo'n purperen mantel om te hangen. Maar je kunt hem pijnigen diep in zijn ziel. En bespotten diep in zijn ziel door de zonde die je doet. Door de ongehoorzaamheid. Door je ongelovigheid. Door te zeggen, zoals die soldaten eigenlijk ook zeiden, hij een koning, wij willen hem niet. En zo zeggen wij dat toch ook. In onze natuur staat, doen we niet anders. Wij willen niet dat deze koning over ons zou zijn. We hebben een andere koning. Nu zei Pilatus toen hij Jezus zo zag, zie de mens. En hij nodigde de Joden uit om te kijken. En even verderop in Johannes 17 lezen we en dat hij opnieuw zei, zie uw koning. En de Joden zeiden ook al, nee, niet deze, niet hij. En ze deden dan in de letterlijke zin van het woord niet mee met de bespotting door de soldaten. Maar in feite deden ze niet anders en ze hoopten opnieuw nieuwe smaadheid op het hoofd van de leider. En ik hoop dat we het zien en dat de Heilige Geest het ons laat zien, gemeente. Dat zondigen in welke vorm dan ook, hoe onschuldig het ons misschien ook lijkt en hoeveel verontschuldigingen wij misschien er ook voor durven aan te voeren, maar dat zondigen in de grond van de zaak niet anders is dan Jezus bespotten, Jezus rechten miskennen, Jezus aan zijn plaats laten, Jezus behandelen alsof hij helemaal niks betekent. Alsof we naar hem niet hoeven te luisteren. Alsof we hem helemaal niet hoeven te eerbiedigen. Alsof we hem helemaal niet hoeven te vrezen. Maar dat we met hem kunnen doen wat we willen. En we kunnen hem negeren en we kunnen hem buitensluiten en we kunnen hem minachten. En we denken nog ongestraft te kunnen blijven ook. Dus
We zijn niet anders. Het kwaad zit van binnen. En nou kun je niet neutraal blijven. Als de Heere ons mee wilde nemen naar dat rechthuis van Pilatus, dan kun je daar niet neutraal een toeschouwer blijven. En dan kun je ook niet blijven staan bij de overwegingen die ik zo pas naar voren gebracht heb. Ziende de heerlijkheid van Christus, ziende de verdorvenheid van de mens. Nou is het één van tweeën. Nou val je echt voor hem neer. Of je weigert hem opnieuw. Gemeente, er komt een dag dat we allemaal voor hem zullen buigen. Dat wist u toch wel. Alle knie zal voor hem gebogen worden. Kijk eens naar uw knieën. Raak ze eens aan. Realiseer eens dat u knieën hebt. Die knieën zullen voor Jezus buigen. Diezelfde knieën. Die u in de opstanding, als de Heer Jezus dan nog niet eerder is weergekeerd, terug zult krijgen. Diezelfde knieën zullen voor Jezus buigen. En uw mond zal belijden dat Jezus Heere is. Dat hij koning is. En wat zal hij dan tot ons zeggen? Als we daar op gebogen knieën voor hem liggen. En als onze mond belijdt, Heere, gij zijt het. Wat zal hij dan tot ons zeggen? Want dat kan nog tweeërlei zijn. Dan kan hij zeggen, kom, gij gezegende mijns vaders. Maar dan kan hij ook zeggen, ga weg van mij in het eeuwige vuur. Want dat hangt er helemaal van af. Of dat buigen voor Jezus en dat op de knieën vallen voor Jezus en dat belijden dat hij de Heere is, dan voor de eerste keer gebeurt of dat je het al eerder hebt mogen doen. Daar hangt het helemaal van af. Ten slotte zullen we het allemaal doen. Maar als het dan gebeurt en het is dan voor het eerst, dan ben je te laat. En dan doe je het ook niet omdat je hart eronder gebroken is. Dan doe je het omdat de feiten je overtuigd hebben. Dan doe je het omdat je er niet aan ontkomen kunt. Dan doe je het, maar je doet het misschien dan nog tandenknarsend. Je doet het, maar je zult tegelijkertijd betreuren en jezelf beklagen dat je het te laat gedaan hebt. Ook dan is het maar beter om door Gods genade er nu toe gebracht te worden, gemeente. Om ons verzet op te geven en onze wapens in te leveren. En op die plek te komen waar die moordenaar tenslotte kwam. Hij kwam er wel laat, maar hij kwam er. Maar laten wij door Gods genade er alsjeblieft wat eerder voor toe mogen worden gebracht. En niet vlak voor onze dood. Want laat het daar in ieder geval niet op aankomen. Dan is het maar beter als een mens nu die plaats mag innemen die David innam. Want die lag ook op zijn knieën. En die erkende ook dat God God is. En die erkende ook dat hij een zaligmaker nodig had. En die erkende dat hij een borg niet missen kon. En die beleed het voor de Heere, zijn zonde en zijn ongerechtigheden. En die maakte het de Heere bekend. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Nee, heb nou maar geen medelijden met de Heer Jezus. Heb dan maar medelijden met jezelf. Zolang je nog aan hem voorbij leeft. Maar nu staat de deur nog open. Gemeente, mag ik u dat ook nog een keer vanavond, vanmorgen duidelijk verkondigen. Dat de deur nog open staat. En dat de hele bedoeling van de Heere Jezus met de verkondiging van zijn bespotting vanmorgen, dat de bedoeling van de Heere Jezus is dat wij van die open deur gebruik zullen maken. en dat we zullen gaan als boetvaardige zondaren die alles uit handen hebben moeten verliezen en die hebben moeten erkennen: Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik hoef niet naar die soldaten te kijken, ik hoef niet over Pilatus te oordelen. Wat die Joden gedaan hebben, daar heb ik niet mee te maken. Maar mijn schuld, mijn ongerechtigheid, mijn boze hart, mijn afkerigheid, mijn ongelovigheid. Het is genoeg om mijzelf onder het eeuwig oordeel te brengen. Heere, wees mij de zondaar genadig. Kan dat? Ik lees met u even verder in de lijdensgeschiedenis en dan zijn we al op een moment nadat de Heer Jezus op Golgotha het kruis het hoofd heeft gebogen en de geest heeft gegeven. En daar stond tegenover het kruis een van die soldaten. Die centurio, die hoofdman. Ik kan niet aan de gedachte ontkomen dat hij er ook bij was toen Jezus bespot werd. En dat hij ook zijn lippen gevormd heeft om Jezus te kussen en tenslotte toch Jezus bespuwd heeft. En toen is hij daar gaan staan, dat was zijn werk om Jezus te bewaken en erop toe te zien dat alles daar in orde gebeuren zou. En als leider van het executiepeloton heeft hij zijn taak verricht. En hij stond daar tegenover het kruis. En toen hij zag dat Jezus al zo roepende de geest gegeven had. Toen kwam het over zijn lippen: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Was het hem tot zegen geworden? En in ieder geval, hij beleed. Niet spottend, wees gegroet Jezus, koning der Joden. Hij beleed, deze mens, deze gevloekte, deze kruiseling is Gods zoon. De rechtvaardige, zo wordt het in het evangelie naar Lucas vermeld. Zo heeft hij het ook gezegd. Gemeente, als we maar zo ver komen. En dan kun je die moordenaar aan de rechterhand van Jezus als een voorbeeld nemen. En je kunt die hoofdman aan de voet van het kruis als een voorbeeld nemen. En je kunt elke boetvaardige zondaar als een voorbeeld nemen. En je mag moed grijpen uit hun behoudenis. En je mag de Heere bidden: Heere, kon het voor zulke mensen? Mag het dan ook voor mij? Breng me op een plek. Breng me op een plaats. Breng me op de knieën. Breek me verzet. Breek mijn onwil, geef liefde in mijn hart voor die zaligmaker. Geef geloof in mijn ziel, opdat ik op hem mag zien en opdat ik op hem mijn vertrouwen mag stellen. En wentel mijn weg door uw geest op hem. Amen. Psalm 130, het tweede vers. Laten wij danken. Genadige God, wij danken u ervoor dat u ons door het evangelie vanmorgen naar het rechthuis hebt willen brengen om daar getuige te zijn van wat er met de heiland is gedaan. Wat mensen hebben aangedurfd en waarin ze getoond hebben hoe slecht een zondaar is. Dat is ook onze veroordeling, Heere. Dat is ook de plek die wij moesten gaan innemen om voor u te buigen, maar dan in oprechtheid. Dat hebben we vanmorgen met elkaar ook als conclusie mogen trekken uit de boodschap. Er is maar één echte, juiste houding tegenover die zaligmaker. Juist omdat we zo verzondigd zijn en zo verdorven zijn, past het ons om te buigen en te smeken en om vergeving te bidden. Past het ons om te erkennen, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar we hebben ook mogen zien dat die weg opengezet is. En wat een zegen, Heere Jezus, wat een zegen dat u dit alles ook hebt willen ondergaan en de wijze waarop u dat deed. Stemmeloos, in grote gewilligheid om te aanvaarden wat op uw weg geplaatst was. Zonder protest, zonder weerspannigheid. In grote overgevende, zichzelf gevende zondaarsliefde. En ook in dat geloof. In die overwinning die u toen al behaalde, Heere. In het geloof, de Heere, Heere, helpt mij. En dat was uw steun. O, wat een wonder van genade dat die dingen ons in de schriften worden geopenbaard. Want dan is het zaligmakerswerk het werk van de drieënige God van Christus. Die leed en van de Vader die hielp. En van de Geest die de krachten gaf om u zelf levend offer, als een levend offer aan God op te offeren. Heer, en zo bent u als de drieënige erbij betrokken. En mogen wij dat wonder van genade leren zien en aanbidden. En heilig wat we gehoord hebben vanmorgen aan onze harten. Bewaar ons voor sensatie. Bewaar ons voor medelijden. Bewaar ons voor allerlei verkeerde reacties. Maar breng ons op de plaats waar we behoren te komen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het tiende vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Thank you. gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.